Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen, de organist die speelt Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. Thuis kunt u meezingen, hier in de kerk kunt u mee neurien, alleen de kinderen van jonger dan 13 jaar kunnen meezingen. 25 vers 2. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 1, vers 19 tot en met vers 40. Johannes 1, vers 19 tot en met vers 40. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al hun werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Johannes 1 vanaf vers 19 tot en met 40. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en logen het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij die profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben? Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezonden waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doop gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden, die gij niet kent. Dezezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het van welk ik gezegd heb: na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd, dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem en het was omtrent de 10e uren.
Gemeente, wij gaan luisteren naar het orgel, Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. 35, het eerste vers. En de kinderen beneden 12 kunnen meezingen. En thuis natuurlijk en hier in de kerk neurien we mee. Gemeente, we willen vanmorgen uw aandacht vragen voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Johannes 1 en daarvan de versen 35 tot en met vers 40. Ik ga u dat eerst voorlezen. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende, ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was omtrent de 10e ure. Gemeente, dit gedeelte gaat over de eerste ontmoeting met de Heer Jezus. Twee discipelen en die ontmoeten voor de eerst de Heer Jezus en blijven die dag ook bij hem. En dan gaan we eerst eens stilstaan bij de gedachte wat er aan die ontmoeting vooraf gaat. En dat vinden we vooral in vers 35 tot en met vers 37-38. In de tweede plaats, wat die ontmoeting nu precies inhoudt. En dat vinden we in vers 39 en vers 40. De Heer Jezus zegt: kom, kom. En tenslotte in de derde plaats, welke gezegende vruchten die ontmoeting met zich meebrengt. Want dan staat er in vers 41, Andreas, een broeder van Simon Petrus, een van degenen die het gehoord hadden. En hij vond eerst zijn broeder Simon. Dus die man gaat kennelijk op zoek om van dat grote gebeuren in zijn leven te vertellen en om anderen ook bij die gezegende persoon te brengen. Hij vond, staat er. Ging op zoek en vond zijn broer Simon. En dat is de gezegende vrucht die dat met zich meebrengt. Gemeente, dus het gaat over de eerste ontmoeting met de Heer Jezus. En we letten dan eerst op wat er aan die ontmoeting vooraf ging. We letten in de tweede plaats op wat die ontmoeting inhoudt. En we zien in de derde plaats welke gezegende vruchten die ontmoeting met zich meebrengen. Gemeente, we hebben met het kerstevangelie overdacht dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. 2000 jaar geleden lag de Heer Jezus, de Zoon van God, in de kribbe. En we hebben gezien dat Simeon dat kindje in zijn armen heeft genomen. En dat hij daarbij heeft gezegd: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is allemaal gebeurd 2000 jaar geleden. En nu heeft de Heilige Geest dat laten opschrijven in de Bijbel. Want de Bijbel is geschreven door de Heilige Geest. Waarom heeft de Heilige Geest dat laten opschrijven? Nou, in de eerste plaats dat wij wat daar gebeurde 2000 jaar geleden niet zouden vergeten. En in de tweede plaats moeten we ook goed onthouden dat de Bijbel als het ware de Heer Jezus in ons midden is. Want de Heer Jezus is met zijn lichaam naar de hemel gegaan. Met zijn lichaam is hij dus niet meer op de aarde. Maar de Heer heeft als het ware de Bijbel achtergelaten. En heeft gezegd: kijk, ik wandel nu niet meer met mijn lichaam in jullie midden. Maar daarvoor in de plaats is de Bijbel gekomen. En de prediking. Dus door middel van de Bijbel en door middel van de prediking zien we als het ware de Heer Jezus weer liggen in de kribbe. Zien we hem rondwandelen in ons midden. En laat hij ook weer opnieuw vanmorgen zijn stem thuis en hier in het kerkgebouw horen. Het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. En ook heel belangrijk als het gaat over de vraag, kunnen wij nou ook naar die kribbe? Mogen wij nou ook net als Simeon dat kindje in onze armen nemen? En hebben wij nou ook die zaligmaker nodig en wil hij ook tot ons komen? Nou, dan hebben we vanmorgen in de Bijbel gelezen, het zegt de Heer Jezus, kom en zie. Staat in Johannes 1, vers 40. En hij zeide tot hen, komt en ziet. Moet u goed onthouden hoor. De Heer Jezus zegt dus vanmorgen, door middel van de Bijbel en door middel van de stem van een mensenkind, een dominee, komt en ziet. En dat is niet zomaar een beetje in algemene zin, maar dat zegt hij nu tegen u. We hebben op eerste dag van het jaar stilgestaan met, och dat u de hemelen scheurt. En daarin hebben we gelezen dat de Heer de hele dag zijn handen uitstrekt. En dat Paulus dat woord weer aanhaalt in de Romeinenbrief en zegt, maar tegen Israël zegt de Heer, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt. En zo horen we vanmorgen ook weer, komt en ziet. Ja, wat is dat belangrijk? Wat is dat voor ons allen een heilsboodschap, maar wat is dat tegelijk ook een hele ontdekkende boodschap? Want als iemand zegt, komt, dan kunnen we natuurlijk net doen alsof we niks horen. Dat komt, dat kan. En dan zeggen we, ja, dat heb ik niet gehoord. Soms dan liegen we, want dan hebben we het wel gehoord, maar we zeggen maar zo wat, we hebben het niet goed gehoord. En soms dan hebben we er ook nog wel een motivering bij, want de mens is natuurlijk geestelijk doof en ik kan helemaal niet horen. Komt. De andere keer zeggen we, nou, vandaag even niet. We hebben geen tijd. Dat komt helaas ook heel veel voor. Komt en ziet. De ene keer zegt iemand, ja, ik heb het niet gehoord. De volgende keer zegt hij van, ik heb geen tijd en... Nou, zo kan het nog een poosje doorgaan. Wat is een mens toch onvoorstelbaar zondig en diep gevallen. In de brief aan de Hebreeën kunnen we lezen dat God dat hele volk Israël heeft uitgeleid uit Egypte, in de woestijn gebracht en naar Canaan wilde brengen. En dan staat er in de Bijbel, Hebreeën 3 en 4, ze zijn er niet gekomen. En waarom niet? Omdat ze ongehoorzaam zijn geweest. Ongehoorzaam toen God zei, ik ben de Heer uw God. En ze wel geluisterd. Maar in hun hart zeiden ze nee. We vinden die goden van Egypte. We vinden een gouden kalf en weet ik wat allemaal meer. Vinden we veel belangrijker. En die God van de Sinaï, die God die daar wat praat. Oh wat erg. Mozes, u moet het maar tegen ons zeggen. Zo zijn ze door ongehoorzaamheid in de woestijn gebleven. En de ongeloof. En nou gaat de Heer weer opnieuw zeggen. Ook tegen ons komt. Hoe vaak hebben we al nee gezegd? Hoe vaak hebben we al net gedaan alsof u het niet gehoord hebt? Het ligt in dat ene woordje kom, dat de Heer Jezus toch zo vaak gebruikt tijdens zijn omwandeling op aarde. Wat ligt in dat ene woordje al heel veel ontdekkend onderwijs. Over onze onwilligheid en onze ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid ook vandaag voor u, voor mij. Want de Heer zegt dat niet alleen in het algemeen, hij zegt het ook tegen zijn kinderen. Komt! Dan komen jullie dan toch alsjeblieft met je verdriet en met je moeite en met je zorgen en met je eenzaamheid en met je ongeloof. Kom! Maar de mens die is liever zelf wat bezig. En ik bedoel dat natuurlijk eerbiedig, maar wat zijn we niet vaak ook in geestje aan het knutselen. En dan bouwen we wat en dan zijn we hier wat mee bezig. En we hebben eens een boekje en we hebben eens wat gehoord. En we zijn binnen de kortste keren weer van de goede weg afgedwaald. En dit er komt. Kom. Kom dan tot mijn Bijbel. Want daarin kom ik nu vandaag tot de mens. Kom nou tot mijn boodschap die ik laat horen. Die we thuis meeluiden of die we in de kerk mag luiden. Kom nou tot de binnenkamer. Vertel nou gewoon in het gebed wat er aan de hand is. Met je persoonlijk. Met je kinderen. In je familie. Kom, vertel het. Want zo komen mensen tot de zaligmaking, doordat ze die Bijbel gaan lezen, dat ze hun knieën gaan buigen, getrouw naar Gods huis komen. En dan? Nou ja, als we dat dan horen, dat we er ook wat mee doen. Dat we niet zeggen, we hebben onze portie religie weer gehad en we kunnen weer over naar de volgende dag van de week. Maar dat dat komt ook doordringt in ons hart. En dat nou die grote heiland volkomen gewillig is voor onwillige mensen. Ja, maar hoe moet ik, zit u daar echt mee hoe u nou moet komen? Nou, dan staat de Bijbel vol met antwoorden. Hoe moet nou een lam mens, hoe moet nou een blind mens, hoe moet nou een doof mens, hoe moet nou een opstandig en ongehoorzaam mens komen? Hoe moet je dat? Moet je het zelf doen? Ga maar tegen een lam mens zeggen, kom, hij kan het niet, want zijn benen zijn lam. Ga maar tegen een doof mens zeggen, kom, maar hij hoort het niet eens. Ga eens tegen een dood mens zeggen, kom, daar blijf gewoon liggen, want dat lichaam, daar zit geen leven meer in. En hoe zal er toch een dood, doof, lam, kreupel mens komen? Dit zegt de goede herder. En weet wat nou geheim is van de goede herder? Dat hij is gekomen. Hij komt. Hij komt bij een dode en maakt hem levend. Hij komt bij een dove en doet zijn oren open zodat hij gaat horen. Hij komt bij een blinde en doet zijn ogen open zodat hij gaat zien. Onbegrijpelijk. Nou die grote God die dit zegt, met koorden van liefde trekt. En ook vanmorgen. De koning van de kribbers, de koning van het kruis, de koning der koningen zegt, komt. Dat u dan in. Ja, maar. Ik weet u. Hij wil bij u komen, hoor. Daar is hij door de Vader in de wereld voor gestuurd. Want zijn vader zei, ga het verloren me zoeken. Zo wandelde hij door Samaria en vond een vrouw die al 5 mannen had gehad. Nou, wij zouden zeggen, nee, die kan natuurlijk niet in het koninkrijk der hemelen. Jawel, die kan er wel in, want de Heer Jezus heeft het gereinigd en vernieuwd. Opgeraapt noemen we dat. En hij kwam bij een dode en die heeft die levend gemaakt. En zo doet de Heer dat ook vandaag nog. Hier gaat het in dit gedeelte over de ontmoeting met de zaligmaker. Heb je ook wel eens zo'n ontmoeting gehad voor het eerst? Of opnieuw? Dat hij zei, kom, En dat u niet wist hoe dat moest. En dat de Heere toen bij u kwam. Want we lezen in Lucas 19 vers 10. De Zoon des Mensen is gekomen. Gekomen. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Ik zeg het nog verder. Hij komt nou bij u. Hij komt bij u. Want daarvoor heeft hij de prediker ingesteld en dat doet hij ook vandaag. Zullen we eens na hoe dat nou ging? Met die twee mensen die de Heere hebben gevolgd. We lezen het evangelie van Johannes. En in het evangelie van Johannes, daar gaat het over het geheim van de persoon van de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus? Nou, geboren in Bethlehem, gelegen in de kribbe, opgegroeid in Nazareth, gepreekt en tenslotte gekruisigd door de Romeinen en daarna weer opgestaan. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus? Nou, de Heer Jezus heeft een menselijke natuur. En die menselijke natuur, die heeft hij geofferd. Dat was zijn offer wat hij heeft gebracht aan zijn vader op het kruis van Golgotha. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen om die te offeren. Aan te bieden aan zijn vader. En dat offer van de Heer Jezus heeft ook een onvoorstelbaar grote waarde. Waarom? Omdat het gepaard ging, omdat het verbonden was aan zijn goddelijke natuur. Dus de Heer Jezus is altijd God en mens in één persoon. Zijn menselijke natuur is het offer wat hij brengt. Daarin heeft hij geleden. En zijn goddelijke natuur, dat verbindt aan zijn persoon een onvoorstelbare waarde. Een goddelijke waarde. En Johannes die vertelt ons in dat evangelie van hem. Denk erom, de Heer Jezus is echt God. En dat offer van de Heer Jezus heeft voor God de Vader en de engelen en voor al Gods kinderen een onvoorstelbaar grote waarde. Vandaar ook dat Johannes ons vermeldt straks op het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Het offer is gebracht. Het doel is bereikt. Dat maakt ons Johannes bekend. En we lezen dus in het evangelie van Johannes dat die persoon van de middelaar, de Heer Jezus, die mens is, dat kon je zien toen, hè, en dat kun je ook vandaag nog horen, en de Heer Jezus is mens geworden, het woord is vlees geworden, is ook God. En Johannes, de schrijver van dit evangelie, heeft het ook gezien, want hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 14, en we hebben zijn goddelijke heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Johannes heeft soms ademloos naar de Heer Jezus te kijken. Zijn goddelijke heerlijkheid. Dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is de getrouwe verbondsgod. Dit is de zaligmaker. Dit is de Messias. En daar schrijft hij van. En wanneer heeft de Johannes nu de Heer Jezus voor het eerst ontmoet? Laat ik eerst maar even een voorbeeld nemen uit het gewone leven. Stel een jongen en een meisje die gaan trouwen en zo. En die hebben elkaar dan voor het eerst ontmoet. Ik denk dat je die eerste ontmoeting nooit vergeet. En dat je dacht, maar dat... Dat is de vrouw die ik lief heb. En die man die denkt, dat is de man die ik lief heb. En ja, dat er zo een relatie ontstaat. Dat is een natuurlijk voorbeeld, dat kunt u begrijpen. Gemeente, zo gaat het in het geestelijk ook. Die eerste ontmoeting met de zaligmaker. Johannes de discipel... Dat is dus de schrijver van dit evangelie, vertelt daarover. En dat staat hier in Johannes 1, vers 35 tot en met vers 40. En Johannes zegt er nog een tijdstip bij. Het was omtrent de 10e uur, dat bedoelt hij mee, hij gebruikt de Romeinse tijdrekening, 10:00 a.m. En 10:00 a.m. is dat begonnen. Ik heb zoveel dingen gezien en zoiets gehoord wat ik nooit meer zal vergeten. En als Johannes dit evangelie zei, hij was al lang heel oud toen dit gebeurde, was hij 20 jaar. En toen hij dit evangelie zei, was hij 90, dus zit 70 jaar tussen, dus die nooit meer vergeten. Wat ging er eigenlijk aan die hele belangrijke ontmoeting vooraf? Nou, dat zegt ons de Bijbel. We lezen eerst in vers 35. En des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Je hebt Johannes de discipel. Dat is de schrijver van dit evangelie. En daarnaast heb je Johannes de doper. Dat is de zoon van Zacharias en Elisabeth. Dat is de voorloper van de Heer Jezus. Dat zijn dus twee verschillende mensen. Johannes de discipel en Johannes de doper. Hier in vers 35 gaat het over Johannes de doper. Johannes de doper, die is de roepende in de woestijn. Die is dus gekomen tot het volk van Israël, om dat volk weer terug te roepen tot God en tot de boodschap van God. En hij begint dus in de woestijn bij Betabara te preken en de doop der bekeerde en zegt tegen de mensen die voorbij gaan: mensen, staat toch eens stil. U gaat een keer sterven, u moet God ontmoeten, een keer weder, want de bij ligt al reden aan de wortel. Zo heeft Johannes daar gestaan onder dat volk van, en onder het volk van Israël. En zo kwamen de mensen bij tientallen, bij honderden, ja, bij duizenden naar hem toe. Want Johannes had veel gehoor. En nou lezen we hier in vers 35 dat die Johannes de doper die staat. De volgende dag, de dag daarvoor, stond hij daar. En toen had hij gezegd: ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen had hij dus de Heer Jezus zien komen wandelen. En die kwam tot Johannes. Johannes heeft hem inmiddels ook al gedoopt. En nu staat Johannes daar weer opnieuw. De volgende dag. Dus laten we even zeggen, hij stond daar op maandag. Heel dag gepreekt, de Heer Jezus aangewezen enzovoort. En de volgende dag gaat Johannes daar weer naar die plek toe. En de dag daarop weer, en de dag daarop weer. Dus die preekt elke dag. En die doopt elke dag mensen. En dan staat er in de tekst: hij stond. En de uitleggers die wijzen erop dat dat een speciale bedoeling heeft. Er staat niet hij zat of hij liep, nee, hij stond. Hij stond op de uitkijk. Je kunt Johannes je waarvoor dat hij kijkt. Komt de Heer Jezus er al aan? Gisteren was de Heer Jezus en Johannes stond dus op de uitkijk of de Heer Jezus er weer opnieuw aan zou komen. En waarom was Johannes daar nou toch zo erg op gebrand dat de Heer weer opnieuw daar zou komen? Nou, Johannes was een voorloper. Johannes moest de weg bereiden naar de Heer Jezus. Hij moest de mensen laten zien dat ze, als ze zo leefden zoals ze dat nu deden, schuldig stonden voor God en zouden omkomen en dat ze een redder nodig hadden. En dan was die redder gisteren gekomen. En Johannes had hem mogen vertellen: het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes had die redder gedoopt in de Jordaan. En als Johannes er zo van vervuld, dan wil hij dat de Heer weer opnieuw komt. Want dan kan hij de mensen omheen weer opnieuw opwijzen. Kijk, lieve mensen, ik ben maar een stem, ik ben maar een mond. Maar jullie moeten naar die zaligmaker toe. Vandaar dat het stond. Dus dat ging eraan vooraf. We zouden zeggen, die dominee, die was heel eerlijk. En die zei: mensen, ik kan jullie niet bekeren. Maar er is wel een weg en dan moet je bij de zaligmaker zijn. Meneer Jezus, lam Gods. Mooi is dat, hè? En daaruit blijkt dat God dus de prediking gebruikt. om zondaren bij de Heer Jezus te brengen. Want zo heeft de Heer dat toen ook gedaan. Hij heeft de prediking van Johannes de Doper en het aansporen van Johannes de Doper gebruikt om die twee mensen, Johannes en Andreas, bij de Heer te brengen. U zegt misschien, hoe gaat dat dan vandaag? Nou, het gaat vandaag echt niet anders. Om bij de Heer te komen, moeten we dus niet in ons bed blijven liggen. Om bij de Heer te komen, moeten we dus niet die Bijbel dicht doen. Om bij de Heer te komen, moeten we dus niet tijdens het luisteren naar die preek in slaap vallen, want dan horen we dat woord niet. Om bij de Heer te komen, moeten we goed luisteren naar die stem van die boodschappers, die wijzen op het Lam Gods. Daar ging er eerst dan vooraf. Ging er in uw leven ook aan vooraf. Dat er zo'n boekprediker in uw leven kwam, dat gaat niet goed. Want als u zo leeft en zo sterft, dan komt u om, want de bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. En hebt u toen uit de mond van die boekprediker, ziet het Lam God, ga nou naar die zaligmaker. Buig je knieën. Doe die Bijbel open. Kom getrouw naar het huis van God en luister naar die prediking. Dat wil de Heere zegenen. Toen en vandaag nog. Want God is niet veranderd. En dan lezen we in 36 vers nog iets. En dan ziet Johannes, en ziende op Jezus daar wandelende, je kunt het je voorstellen, Johannes staat er bij de Jordaan en dan een paar honderd meter daar vandaan loopt de Heer zo te wandelen, in Jezus. En dan zegt Johannes tegen die discipelen, ziet het Lam Gods. Het is niet alleen een hele dringende aansporing, het is ook een aansporing, hè. Die heel duidelijk is. Want er werden natuurlijk in die tempel allemaal lammeren gebracht. Een jonge lammer, 1 jaar oud, een volkomen lam, elke ochtend, elke avond. En het waren lammeren, ja, van de boerderij en van mensen. En dat was ook aangewezen in Gods woord. En zo hadden ze bij Pascha, bij de uitocht uit Egypte, hadden ze een lam gegeten. En zo werden in de tempel lammeren geofferd. En dat ging maar dag in, dag uit door. En dat waren dus allemaal symbolen. Totdat eenmaal dat door God echte, ware, gegeven lam zou komen. En dat was niet een dier, maar het was zijn eigen zoon. Kijk, zei Johannes, de doper. Al die lammeren in de tempel, daar wisten die discipelen natuurlijk ook van, want daar gingen ze ook elk jaar naar de tempel. Dat zijn nou menselijke symbolen, dat zijn dingen die God gegeven heeft om ons te onderwijzen. Maar daar ziet echt de lam. Die alleen kan je redden. Dus Johannes die heeft ook een hele duidelijke reddingsboodschap gegeven. Lam Gods, dat ziet terug op Jesaja 53, dat ziet terug op de uittocht uit Egypte. Dat ziet terug op Gods belofte dat er eenmaal een zaad zou komen. Aan Abraham had God dat gezegd, hij had tegen Abraham gezegd, in uw zaad, in uw grote zoon. Kijk, zegt Johan, daar loopt hij. Daar loopt hij. Hele heldere boodschap van redding, daar is de redder. En het Lam God zal hij voor de zonde schuld betalen. Zal hij zijn menselijke natuur opofferen. En doordat hij betaalt, als God en mens in één persoon, heeft dat offer voor God een onuitsprekelijke waarde. En daarom moet u bij hem zijn. Dus Johannes die zegt tegen al die volgelingen van hem, dat waren een heleboel. Later komen er nog wel meer mensen naar voren, honderden, duizenden mensen. Mensen, nou heb ik dat tegen jullie gezegd, maar nou zitten, dan moeten jullie daar allemaal naartoe. En dat is ook het liefste werk wat een dienaar doet. Hè. Dat is niet zeggen van, kom allemaal hier en luister eens goed naar wat ik jullie allemaal. Nee, luister goed naar wat die zaligmaker te vertellen heeft. Want dat is de redder. Hij alleen kan u verlossen. Dat doet Johannes dus. Heel indringende, maar ook een hele heldere boodschap. En dat was voor Johannes ook wel pijnlijk trouwens. Ja, want er waren ook de discipelen die zeiden, maar ze gaan nu allemaal naar de Heer Jezus toe. Ja, zo is ook de bedoeling. En tenslotte is Johannes na 1,5 jaar preken in een gevangenis gestopt. Toen hebben ze hem onthoofd. Is dat hij helemaal alleen? Nou ja, alleen. De Heer Jezus was wel bij hem. En het grootste wat er is, hè. En de Heer Jezus maar bij hem is. Nou ja, wie er dan allemaal weggaan en hoe dat er allemaal verder loopt. Daar zal God wel voor zorgen. Jezus was bij Johannes, de doper. En zo gaan die twee mensen daarheen, omdat ze gehoord hebben dat de Heer Jezus de redder is. Is goed gehoord. En dan tenslotte, vers 37. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. Ja, dat heb ik net al gezegd. Ga ik nog even herhalen. Dus Johannes staat op de uitkijk, Johannes de Doper. En hij is zo blij dat hij Jezus weer komt, want ga er naartoe. En dan gaan die twee discipelen. En hoe komt het nou dat ze gaan? Ja. Zie het Lam Gods. Doe je ogen open, kijk. En dan, de vorige dag had Johannes dat ook al gezegd. En dan zien we het gewoon weer gebeuren. Gewoon ook in het gewone leven. Een vader zegt tegen een jongen, wil jij een boodschap voor me doen? En de jongen hebt er gewoon geen zin aan. Nou, de eerste keer doet hij net of hij niks hoort. De tweede keer zegt hij, ik ben erg druk. En dan tenslotte, nou, hoe is het nou hier? Nou, die twee mensen zijn net zo zondig als u en als ik. En van nature luisteren we daar helemaal niet naar. En als we het al horen, dan beginnen we met allemaal argumenten. Ja, maar ik ben er druk en ik heb mijn gezin en ik heb mijn werk. En ja, nu komt het even niet uit, begrijpt u? Maar zo zit de mens vol met argumenten. Want hij is niet passief dood, hij is actief dood. En het enige wat hij doet en waar hij fijn vindt, is vooral veel opstand hebben tegen God. En dan staat hier in de Bijbel dat die twee discipelen dat hoorden. En dan staat er in de kanttekening, of staat er bij, alzo dat ze het ook geloofden. Horen en geloven. Dus die mannen geloofden. Dat de Heer Jezus was, dat de enige redder was in hun leven. Niet Johannes de Doper, niet zichzelf, maar de Heer Jezus. Geloof, gemeente, het heeft altijd iets waar het op kijkt. Het heeft altijd iets waar het omhelst. Die mannen geloofden en zijn gehoorzaam, volden Jezus. Zie je ze lopen? Johannes de discipel en Andreas de broer van Petrus. Wat is dat een heerlijk werk, hè? Ja, dat is nou Gods genade. Want ze worden getrokken met koorden van liefde en met touwen van goede tieren uit. Het woord van de doper is zo diep doorgedrongen in hun leven. Dat ze niet meer stil kunnen. Maar dat hun ogen even open gaan. Dit is de Messias. Dit is de Heiland. En alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. We hebben net gezongen op Psalm 35. Hè? Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar. Ik ben uw heil alleen. Zo ongeveer was het. Mooi is dat, hè. Dat er nou aan die ontmoeting vooraf ging. Ik zie twee mensen lopen en ze komen bij die grote Christus. De Zoon van God. De heilige, de volmaakte, de man die, hè, de samen die alles weet, ook van die twee mensen. Wat denk u? Wat zou nou die grote heilige God en die zalig, maar hè, die goddelijke en die menselijke persoon in één, wat zou die nou met die twee arme stumpers moeten doen? Mensen die door hun zonde niet eens de moeite waard zijn om op te rapen. Nou, wij zouden zeggen, de Heer zal wel zeggen van, maar wat komen jullie hier doen? Jullie hebben helemaal niet de goede kleren aan, je hebt ook niet de goede gestalte. Ik verwacht hele andere mensen. Daar bij Johannes zie ik een schriftgeleerde, die heeft prachtige kleren aan, die weet heel veel van de Bijbel en zo. Die wilde ik eigenlijk, en die wilde hier ook wel. Maar nou komen hier twee mensen aan. Op hun handen zit bijna nog het eelt van de visserij waar ze in werken. Twee wonderlijke mensen. Nee, als wij er gewoon met ons gewoon verstandelijk oog naar kijken, dan zouden we zeggen, nou, de Heer zal ze wel wegsturen. Zeggen van, ik kwam nou net niet voor zulke mensen. Maar we moeten er niet met ons verstand, maar we moeten er met... Ja, met het oog van de Heer Jezus naar kijken. Hij kwam voor het verlorene. En dan komen we in onze tweede gedachte. Wat die ontmoeting inhoudt. De Heer die zijn armen open doet. Jongens, kom maar hoor, kom maar. Kom maar. Dat is het wonder van genade. Wat we hier in de schriften vinden en waar we in de tweede plaats is een poosje bij stil gaan staan. Maar eerst gaan we luisteren naar Psalm 72 vers 8. 72 vers 8 zal de organist voor ons spelen. Dus het gaat over die eerste ontmoeting en wat er aan vooraf ging. In de tweede plaats, wat dat nou precies inhoudt. En dan staat er in vers 38, en Jezus zich omkerende, En ziende hen volgen, het oorspronkelijk woord ziende, dat heeft iets heel nadrukkelijks. Kijk, we kunnen natuurlijk zo een beetje kijken en dan een beetje vaag, weet u wel, een beetje glazig zeggen we dan. En dat is ook een bepaalde manier van kijken. Maar de Heer kijkt hier op een hele andere manier. Hij kijkt heel nadrukkelijk en heel indringend naar die twee mensen die hem volgen. Dus omkin en ziende. En dan is natuurlijk de vraag, waarom kijkt de Heer dan toch zo nadrukkelijk naar die twee mensen? Ja, dat komen we wel meer tegen in de Bijbel. Lucas 19, daar ziet de Heer Zacchaeus. Voor het eerst kijkt de Heer naar Zacchaeus aan, hè? En nog iets verder in Lucas. Toen Petrus zei van, ik ken de Heer Jezus helemaal niet. De Heer Jezus verloochend, heel erg was dat. En toen draait de Heer Jezus om en hij ziet Petrus aan. Je hebt wel eens momenten, hè, dus kinderen begrijpen dat, de oudere mensen ook wel eens, dat je iets heel ergs gedaan hebt en dat je moeder je aankijkt en dat je bijna verstijft van schrik. Omdat je je moeder verdriet doet. Zo kijkt de Heer die twee mannen aan. Kijk ze aan. Met ogen van liefde. Met ogen van genade, met ogen van kennis. En hij laat in dat zien merken dat hij van hen af weet. Dat zien, gemeente, dat is het zien van het welbehagen. Jezus heeft zo'n ontzettende liefde voor die twee mannen. Liefde waarvan we lezen in de Bijbel, al zo lief heeft God de wereld gehad. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat gaat dus wel van hem uit, hè. En Jezus omkeerde en ziende hen volgen. Hij zegt hier niet, gaan jullie maar weg, want jullie heb ik niet nodig, nee. Gaat hier ook wat tegen hen zeggen. Wat zoekt gij? Wat zoekt gij? Waar bent u naar op zoek? Wat hebt u nodig? Wat zoekt gij? En dan luidt het antwoord en ze zeiden tot hem, Rabbi. Betekent meester. Waar woont u? Willen ze dan precies het huis weten en de straat en het nummer en zo? Nee. Waar woont u? Ze zeggen niet van, kunnen we hier op straat even met u praten? Nee, ze willen graag mee naar het huis van de Heer. Maar wat doe je in huis? Nou, dan heb je een ontmoeting met elkaar. Dan kun je ook rustig met elkaar praten. Waar woont u? In uw hart ligt eigenlijk, Heer, mogen we u nooit wat vragen stellen? Ben u nou de Messias? Kunnen u ons die hier liggen in onze nood, in onze ellende, omdat we sterven moeten, niet kunnen sterven, wat we van Johannes hebben gehoord, dat de bijl al reden aan de wortel van de boom ligt, en dat we voor eeuwen omkomen, als we u niet kennen, we u naar ons eens vertellen hoe die weg van de redding is, en hoe u ons nu kunt redden. Dat willen ze graag weten. Er ligt een begeerte aan onderwijs in. Waar woont u? En dan zegt de Heer, niet wat zijn jullie nou toch dom? En waarom hebben jullie nou dat Oude Testament niet goed gelezen, waar het allemaal in staat? Dan zegt de Heer, kom en zie. En nodigt hij ze uit. En dan blijven ze de hele dag, dus vanaf van 10:00 tot 's avonds... Een uur of 6, toen ging de zon onder, ze blijven de hele dag bij hem. Wij gaan niet uit van de Romeinse tijdrekening, de kanttekenaar gaat uit van de Joodse tijdrekening, dan is de 10:00 smiddags 4:00. Maar verderop in het Johannes-evangelie, Johannes die schrijft zijn evangelie in het jaar 90 en die gebruikte in zijn evangelie de Romeinse tijdrekening. En dat betekent 's ochtends 10 uur. En verder is een deel daarbij gebleven. Nou gemeente, er is daar in die woning bij de Heer Jezus wel wat gezegd. Dat begrijpt u ook wel. Hè? Hij vertelt dat hij God is. Mens werd geworden. Dat hij in de wereld kwam om zijn leven op te offeren. En dat dat nou was vanwege hun zonden. Er is ook over gesproken. En zo heeft de Heer Jezus, die grote heiland, die twee discipelen, Johannes de discipel en Andreas de discipel, onderwezen in de weg der zaligheid. Net als later bij de Emmersgangers. Heeft hij onderwezen. En dan, ja, dan begint het hart van die twee mannen te branden. Zo gaat dat. Als de Heer u onderwijst, dan begint dat hart te branden. Ze hebben met betraande ogen te luisteren. We hebben de Messias gevonden. Dat zegt Andreas ook later. We hebben de Messias gevonden. He, wat aan Abraham beloofd, wat aan Isaac beloofd, wat de profeten van gesproken hebben. We hebben hem gevonden. Hij is gekomen, de Messias. De grote verwachting is dat de grote heilsboodschap. Het is werkelijkheid geworden. Ze hebben net als Simeon met dat kindje als het ware in hun armen door de tempel gelopen. Ze hebben gehuppeld van zielenvreugd. Zo hebben ze de Heere dus ontmoet. En dan moet ik bij die ontmoeting een paar dingen zeggen. Gewoon vanuit het schrift van wat hier staat, hè. Dan wil ik in de eerste plaats erop wijzen dat zo'n ontmoeting, daar gaat een hele sterke heilsbegeerte aan vooraf. Want ze volgen en ze vragen, waar woont ge? Volgen en vragen en zoeken. Kunnen en worstelen. Het is niet zomaar dat die mannen daar gingen en zeiden van nou, zo, komt het? Nee. Vragen, zoeken, worstelen. Waar woont gij? Het leert heel vandaag ook zijn kinderen nog hoor. Voor de eerste keer die Jezus in hun leven hebben ontmoet en trouwens ook weer opnieuw. Dan is hij altijd een verrast God, maar daar gaat er wel zomaar wat aan vooraf. Daar gaat veel gebed aan vooraf. Daar gaat veel bijbellezen aan vooraf. Daar gaat ook veel schaamte aan vooraf. Niet over andere mensen, maar over mezelf. Dat ging ook bij die discipelen. Het hing ermee samen. De tweede plaats, zo'n ontmoeting wekt ook diepe ootmoed, want ze zeggen tegen de Heer Jezus, die ze nog amper kennen, Rabbi, het welk is meester. En dat betekent, heren, wij weten helemaal niets, we zijn maar hele zondige mensen, maar u bent de leraar, u bent een rabbi. Wil u ons alsjeblieft onderwijzen, dat blijkt. Een weg aan vooraf en dat is ook een weg van verootmoediging. Van nature is een mens hoogmoedig. We hebben helemaal geen rabbi nodig, we zijn zelf rabbi. We weten allemaal natuurlijk veel beter en oh, maar dat is niks en dat klopt niet en daar heb ik niks mee te maken. Dat is een mens. Augustinus zegt, God is al ootmoedig. Nou, wij nog. God is al ook moedig. God ligt al in de kribbe. Nou, wij nog. Want de mens is hoogmoedig. Hier zie je twee ootmoedige mensen. Rabbi, meester. Zou u ons willen vertellen wie we zijn? Zou u ons willen vertellen wat de weg is? En dat is het tweede wat opvalt. Daar ging wat aan vooraf. En het maak ook ootmoedig. In de derde plaats. Waar woont u? En dan, en dat is misschien wel het allermooiste. Dat zou ze ook nooit meer vergeten. Hij zegt, de Heere, kom maar. En dat maakt zo blij geweest. Die mensen zijn dus verootmoedigd. Die mensen zijn heilbegeerig. En die mensen zijn ook zo verheugd geworden. Dat nou die grote zaligmaker waarvan Johannes de Doper heeft gezegd, het Lam God, de Messias. Dat hij naar twee van die mensen wilde omzien. Twee mensen uit Galilea notabene. 20 jaar oud. Het eelt zit op hun handen. Ze hadden helemaal niet zoveel in die, met die schriftelen, die fariseeën, al die boeken gelezen en zo. Wij zouden zeggen, nou ja, het is de moeite niet waard om er om te zien. En dat zeiden ze ook in Jeruzalem, die Galileërs, dat ze schade die de wet niet kent. En de Heer zit erom. Zoals hij in het 4e hoofdstuk omziet naar een Samaritaanse vrouw. Zoals hij in het 3e hoofdstuk ziet naar een hoogmoedige fariseeër. Zoals hij in het 5e hoofdstuk naar een Romeinse hoofdman. Ziet hij hier om met twee mannen. Kom en zie, kom maar. De Heer zegt eigenlijk, jullie zijn van harte welkom. Nou, toen is er een blijdschap in hun ziel gekomen. En toen is er een honger in hun hart ontstaan. Die ze nooit meer zijn vergeten. Want dat mag er ook nog wel even bij verteld worden. Er gaat dus wat aan vooraf. Het mag heel ootmoedig. Het maakt ook onuitsprekelijk blij. En tenslotte, het was omtrent de 10e uur. Ja, dus 10 uur in de morgen. En als je de Joodse rekent, 10 uur in de, 4 uur in de middag. Maar goed, we gaan de Romeinse, houden we aan. Het slot van het Johannes-evangelie komt dat ook voor. Wat was dat nou toch, zo? 10e uur, ja. Het is nu 10 voor 11. Ja. En toen de dienst begon was het 9:30. En als we het leven dan wordt het straks 12 uur. Ja, er zijn allerlei tijdstippen natuurlijk op een dag. Dat begrijpt iedereen. En om 1 uur of 2:30 gaan we eten. En vanmiddag om 4:30 is er weer kerk. Ja, dat, waarom is dat nou toch nodig om dat te vermelden, dat tijdstip? Er zijn toch zoveel tijdstippen. Er is een moment dat je wakker wordt. Er is een moment dat je naar bed gaat. Er is een moment dat je iemand ziet. En ja, zo zijn wij. En wat er gisteren is gebeurd, dat zijn we allemaal lang weer vergeten. Op dit moment, die eerste keer, dat zijn ze niet meer vergeten, gemeente. Dat is omtrent de 10 uur. Johannes is nu, als hij dit allemaal opschrijft, is hij 90 jaar. En ik zei net al, dat was 20 jaar toen het gebeurde, dus 70 jaar geleden. En dan weet ik nog precies, het was 's ochtends om 10 uur. Ik zei net al dat voorbeeld van die jongen die verliefd wordt op een meisje, maar die later mee gaat trouwen. Ik kan bijna soms ook nog op de minuut nauwkeurig vertellen waar dat gebeurde. Dit heeft zo'n diepe indruk gemaakt. Dat hij eens daar die twee mannen heeft ontmoet. 's ochtends om 10 uur. En ze nooit meer vergeten. Er zijn dingen in het leven gemeend, ook van Gods kinderen. Die ze nooit meer zullen vergeten. Echt, dat kan niet. Ja, je kunt natuurlijk dement worden. En je kunt natuurlijk iets gebeuren in je leven. Dat weet ik. En dan kan het wel weg zijn. En dan kan het wel helemaal verdwenen zijn. Er zijn twee dingen altijd in het leven. Dat is geloof. 1. Dat is de gewone gang. Laat maar zeggen, dat is het gewone eten. Dat is de dagelijkse maaltijd die de Heer geeft. En dat is dat we het onderwijs nodig hebben uit de Bijbel. Het onderwijs nodig hebben in de wekelijkse prediking en ook door de week als we naar de meditatie luisteren. Ik zou willen zeggen, dat is als het ware de doorgaande lijn. Om geestelijk gezond te worden heb je geestelijk gezond voedsel en drinken nodig. Want als je dat gewone gezonde voedsel en het gewone gezonde leven, die gewone gezonde middelen niet gebruikt, dan word je ongezond. Dan ga je vermageren en dat is heel slecht. Dus gewoon gezond voedsel. Dat geeft de Heer door het prediken, door het lezen van de Bijbel, door het bidden, door naar de kerk te komen, door samen te komen rondom het woord. Dat is de basis. En soms dan is het, smaakt het wat meer dan de andere keer, dat kan wel verschillen. En af en toe zijn er van die hele bijzondere momenten. Dat is ook in het gewone leven zo, hè. Op je verjaardag, dan krijg je niet alleen gewoon eten, maar dan krijg je ook wel eens een taartje. Nou, ik hoop niet dat u het beeld erg vindt, maar dat is wel extra lekker. Gemeente, God geeft in het leven van zijn kinderen ook wel eens van die hele bijzondere momenten. Ja, dat is in het leven van een kind, hè. Het gewone leven in huis, dat is dat papa en mama voor je zorgen. En dat je 's ochtends maakt mama je wakker. En dan word je aangekleed, dan ga je naar school. En dan kom je weer thuis en dan kan je wat drinken. Dat is het gewone leven, dat is de basis. En dan in die basis zit ook wel eens een moment dat mama zegt, je bijvoorbeeld bent gevallen en je hebt je been zeer gedaan. En mama zegt, kom maar bij me. Dus de handen om je heen. Dat zijn dingen die je niet zo gauw vergeet. Dat doet de Heer hier nou ook. Die eerste keer. Het waren net alsof de Heer Jezus zijn handen om die twee mannen heen slaat. En dat hij zich naar ze toe haalt. En dat ze door het oprechte geloof hem omhelzen. Kussen mij. Met de kussen zijn monds. Mag ik het zo vertellen? Zo vanuit het Hooglied, zo staat ook in de Bijbel. En ik hoop niet dat u dat nou erg vindt dat ik dat nou zou zeggen. Maar de Heer Jezus heeft daar geestelijk een kus gegeven. Hij kuste mij. Met de kussen zijn monds. En die hoogtepunten, die zijn er echt. Je kunt ze allemaal vinden in de Bijbel. In Zacchaeus en bij Jacob en bij Abraham en bij al de kinderen God zijn er van die moment waar die hoogtepunt die in dat gewone basis en dat zit af en toe laat de Heer eens extra merken dat hij van je af weet. Is God niet verplicht, maar kan wel. En dan word je weer extra bemoedigd. Je hebt weer nieuwe kracht. Dat heeft de Heer ook bij Elia gedaan. Toen zei de Heer tegen Elia, nou eet nou maar eens wat, want anders gaat het niet goed. Dat zie je hier nou ook, hè, die eerste keer. Johannes is nooit meer vergeten. De Heer is zomaar voor het eerst. En als het ware omhelst, een kus gaf. Hij kuste mij. Met de kussen van zijn mond. En daar is nog wel een heleboel gevolgd en zo. Maar dat zijn dus momenten die je niet vergeet. En tenslotte onze derde gedachte. Wat daar nu ook op volgt. En de tijd is om, dus ik kan het alleen maar even noemen. In de eerste plaats worden die twee mannen discipel van Johannes de Doper, discipel van de Heer Jezus. Het worden de volgelingen van de Heer Jezus. Ze zijn niet alleen maar één keer bij hem geweest, maar zijn ook daarna gedurig bij hem geweest. En in de tweede plaats hebben ze ook van andere mensen daarover verteld. Andreas heeft nog een broer, die heet Simon. Simon Petrus. En dan zien we Andreas, die gaat naar zijn broer toe. En dan zegt hij, Simon, we hebben de Messias gevonden. Ja, maar hoe kan dat nou? En zo, en die vond, dan gaat dus op zoek. En dan brengt Andreas Petrus bij de Heer Jezus. Ja. En dat is het tweede. Dan zie je dat er dus een groot verlangen in zijn hart komt. Om ook andere mensen van die grote zaligmaker te getuigen. En dat is altijd weer een heel belangrijk kenmerk van de genade. In de eerste plaats dat het jezelf persoonlijk vervult. En in de tweede plaats dat je dat ook aan een ander gunt. Maak gunnend en mededeelzaam. En dan zegt Andreas, kom maar Petrus, ik zou je er wel even brengen. Waar is dat dan, zegt Petrus, en hoe moet ik er dan komen? Hij leidde hem tot Jezus. Dan is hem gewoon gebracht. Die twee mensen lopen. Ik weet niet waar Petrus was, in een van die dorpen daar in Galilea, ik weet het niet. Dan zien we die twee mannen lopen en Andreas zegt, joh, hij heeft ons zoveel verteld over de Messias. We hebben hem een hand gegeven. We hebben zijn ogen gezien. En echt, het is echt waar. God heeft dat Abraham beloofd. Uw zaad en dat zaad is waar. Hij is God en mensen. Dat heeft hij ons verteld. En hij gaat ook zijn leven geven. En hij, de weg terug naar God. De weg, de waarheid en het leven. En Andreas en daarnaast loopt Simon. Oh, zou dat wel waar zijn? En zo. En, kun je zich wel voorstellen. Hij zei, kom mee, kom mee. En dan brengt je bij de Heer Jezus. En dan zien we weer dat wonderlijke zien, hè. En Jezus hem aanziende. Dat zagen we in het vorige hier ook, hè. In vers 38 zagen we. En ziende hen volgen. Ziet de Heer Jezus Simon. En dan zegt hij ook wat tegen Simon. En dan lezen we weer, gij zult genaamd worden Cephas. Het welke is overgezet. Petrus. En dan wordt Petrus ook ingewonnen. Door Gods eeuwige zondaarsliefde. Die trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En die gericht is op de persoon van de Heer Jezus. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En die wordt genoten door het zaligmakende geloof. Dat is de eerste ontmoeting. Daarna zijn er nog andere ontmoetingen gevolgd. En zo komt de Heer nou vandaag ook bij u. Komt en ziet. Amen. Laatste vers is Psalm 73 vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En wat daar verder volgt. Psalm 73 vers 12, 13. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.